Welkom bij de bonusafleveringen van de podcast Op zoek naar de draak, waarin stagiaires Darina Knoops en Marieke Rotman op zoek zijn gegaan naar Maartje Draak, aan de hand van interviews en haar persoonlijke archieven. Mijn naam is Nieke Stam en ik was de stagebegeleider van Darina en Marieke. En samen hebben wij in ons project zoveel interviewmateriaal verzameld dat het niet in de afleveringen paste. Daarom vonden we het hoog tijd om een aantal bonusafleveringen de wereld in te smijten. Dit is het tweede deel van het tweeluik met professor emerita Orlanda Lee, waarin ze vertelt over haar eigen ervaringen in de wetenschap, maar waarin ze ook Maartje Draak vergelijkt met grote middeleeuwse auteurs zoals Marie de France en Christine de Pizan. Veel plezier! De volgende vraag die we hadden ging eigenlijk vooral over jouw ervaringen in de wetenschap.
Ja, en jullie hebben heel mooi die link willen leggen, hè, ja, met Maartje Draak, ja, hoe zij dat heeft, ja, ervaren. Ja. En ook dat is natuurlijk iets waardoor je gaat reflecteren, ja, over wat is dat nou? En eigenlijk word je er dagelijks mee geconfronteerd, hè. En toen ik ging onderzoeken hoe ik dit nou zou beantwoorden, toen dacht ik ook, het is heel ingewikkeld. Het is eigenlijk een existentiële vraag, hè? Zo diep kan het gaan. En jullie beginnen natuurlijk met, hoe is het voor Maartje Draak, denk je, geweest? Ja, ja. Heeft ze daar ooit iets over losgelaten? Ja. En ik denk eigenlijk nooit expliciet dat ze zegt, kind, we moeten, hè, samen vechten voor dit. En heeft ze nooit expliciet gedaan. Ja. Ja. Maar, en ik ook nooit expliciet gedacht, toen ik haar zag, hier heb je nu een vrouw.
Ja. Ja.
Ik was het eigenlijk gewend. Iedereen in mijn omgeving die een autoriteit of die beter is, geleerder is, dat zijn mannen en vrouwen. Maar ik had nooit echt de gender eruit gehaald. Mm. Snap je? Ik heb me nooit gerealiseerd van al die mannen waar ik mee werk, dat zijn mannen.
Ja.
En me nooit gedacht.
Ja.
En misschien is het ook omdat ik opgegroeid ben met 5 broers. En een zusje.
Ja.
Het waren altijd mannen.
Ja.
He, en ik heb dan nooit gedacht van, ja, dat is nou niet eerlijk.
Ja.
Ja? Ja. Ik moest wel voor alles zorgen. Ik streek de kleertjes en ik poetste schoenen. Dat was, ja, mijn taak.
Ja.
En wat ik ook, dit is even een zijpaadje, maar wat ik nooit zal vergeten, is dat ik als meisje dan, ik moest soms mijn moeder helpen in de huishouding. Nou, ik had een hekel aan schoenen poetsen en ik had een hekel aan strijken. En als ik dat aan mijn moeder vertelde, toen zei ze, kind, als je dat niet wil doen, studeren.
Oh,
als je gestudeerd hebt en je hebt een baan, dan betaal je iemand om dat te doen.
Kijk.
En toen dacht ik, oké, het heeft nooit echt geland totdat ik later groot en volwassen ben, en tot nu toe zelfs. En het ergste wat ik vond als kind, en dat ik dacht dat ik zou moeten doen, is, nou, we wonen in Suriname en daar heb je levende kippen en die dingen. Die ging je zelf slachten.
Oh, ja.
Dat kennen jullie niet. Jullie kennen, nee, een stukje borstfilet uit de koelkast in de supermarkt. Right?
Ja.
Je wil niet dat bloed zien.
Ja.
Maar in mijn tijd moest ik, maar mijn moeder die deed dat, die zocht een kip uit, plukte de haren van de nek. En ik moest de poten vasthouden,
ja,
zodat zij die kip de nek kon doorsnijden.
Oh, ja.
En dat getrek van die kip, ja, dat vond ik zo verschrikkelijk en angstaanjagend. Ik zei, mama, dit wil ik nooit doen.
Ja.
En je begrijpt het antwoord. Wat je moet doen? Studeren, studeren, studeren. En kan je dat later kopen? Of je kan iemand betalen om het voor je te slachten. Weet je wel? Dat was toch altijd, dat was het onderscheid met,
ja,
meisje en jongen, om het zo te zeggen, in mijn jeugd. Hè? Want,
ja,
ik denk dat mijn broers dat nooit hoefden te doen. Of als ze dat deden, dat ze daar niet bij stilstonden.
Ja.
Maar ik vond het eng.
Ja.
En ik vond het niet leuk. En ik denk, ik wil niet zoals mijn moeder later een kip bij de nek houden en doorsnijden.
Ja.
Weet je wel?
Ja.
En het is gelukt. Hè? Ik,
ja,
heb gestudeerd. Ik hoef dat nooit te doen.
Ja.
Tenzij ik ervoor zou kiezen.
Ja.
Dus dat soort dingen denk ik, ja, is, ja, toch mijn moeder geweest.
Ja.
En ook mijn vader. Die zei, studeren, dat is,
ja,
de key.
Ja.
Dat is het antwoord op een beter bestaan, om respect te hebben en om dingen te kunnen doen die je niet zou kunnen doen zonder die opleiding.
Ja. Ja.
Maar nu ben ik afgeleid, hè? Waar ging het over? Oké, het ging over hoe heb je de wetenschap ervaren? Heeft Maartje Draak dat ooit ervaren als, ik ben een vrouw en ik moet dus opkomen voor vrouwenrechten?
Hmm.
Ik denk dat dat nooit bewust is geweest, maar nu ik die biografie heb gelezen, besef ik wel wat ze gedaan heeft.
Mm.
En hoe zij dat heeft ingevuld. En onbewust denk ik, eigenlijk doe ik precies hetzelfde ook. In, een beetje in die richting. Want kijk, je moet niet vergeten, wij verschillen eigenlijk twee generaties. Hè? En niet zo niet zeggen, dat is de oma, want Wim Gerritsen is mijn vader, als het ware. En zij is de grootmoeder. Ja. Dus zij heeft geleefd tussen twee feministische golven. De eerste en de tweede. En ik heb alleen die tweede golf echt heel bewust meegemaakt. Van het voltrok zich toen ik studeerde. Maar voor Maartje is dat natuurlijk dat een hele lijn daarachter steekt. Hè? En als ik zie wat zij doet met haar leven, hoe zij het invult, dan denk ik, eigenlijk is alles toch onderdeel geweest van dat aspect. En heeft zij waarschijnlijk het ingevuld op de manier waarop zij het kon. En dat is met wetenschap. Met laten zien hoe goed dat is. En laten zien dat je de uitdagingen neemt van moeilijke dingen, complexe dingen. Zodat niemand kan zeggen, ja, maar als vrouw heb je het makkelijkste gekozen. Ja. En daarom is het zo goed.
Ja.
Dat ze echt de moeilijkste dingen oppikten. Want ik denk weer aan dat ene artikel. Dat ik denk, hoe moeilijk kan het zijn?
Ja.
En dat je het op die manier wil uitzoeken. Dus dat ze die uitdagingen pakte. En dan door haar voorbeeld van, dit is mijn onderzoek. Dit doe ik zus, dit doe ik zo. Dat je eigenlijk niet aan kan ontkomen om te zeggen, maar het is goed werk. Ja. Het is echt heel goed werk. En wetenschappelijk kon ze elke mannelijke collega eigenlijk aan. Hè? Ik denk dat ze het op die manier heeft geprobeerd of heeft ingevuld. En dat daardoor ook het beeld is van een mannetjesputter. Ik denk het niet. Ik denk ze is zichzelf.
Ja.
En dit is wat ze goed kan. En ze is misschien zelfs beter dan menig één. En dat ze het gewoon met haar voorbeelden van wetenschappelijke artikelen, lezingen en dat soort dingen toont. En dus in dat opzicht, denk ik, is ze echt een rolmodel. Of ik dat bewust zo heb gezien, ik denk nee. Ik zag het gewoon een goede wetenschapper. En als ik haar niet had gekend, zou ik niet weten dat het misschien een vrouw is. Had ook een schuilnaam kunnen zijn van een man. Ik maakte dat onderscheid niet. Maar omdat ik haar natuurlijk meemaakte, was het ook van, dit is een vrouw die geweldig goed is in haar vak. Net zoals Gerritsen geweldig goed is in zijn vak. Snap je? Dus expliciet hebben we daar nooit over gepraat. Maar als ik nu kijk naar die biografie en zie dat ze dus lid is geweest van de, wat is het, de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers. Ja. En dat ze de bijdrage heeft geschreven, honderden bijdragen voor dat maandblad.
Ja.
Dan denk ik, ja, dat is ook Maartje. Hè? Want die vereniging is natuurlijk ook om... Aan de ene kant is het uitgelopen in een tafeltje-dekje-situatie later. Hè? Dus het is daadwerkelijk hulp verlenen aan zieke, bejaarden en chronische of gehandicapten. Maar dat zij het deed door te schrijven.
Ja.
Door dat eigenlijk te laten zien. En ik denk dat dat ook een invulling is. Je hoeft niet op de barricades.
Mm.
En ik proefde dat een beetje, vandaar dat ik dat ene artikeltje van over Marie de France zo boeiend vond om het nu te lezen, is dat ze iets zei over, ja, ze zou een voorbeeld zijn geweest voor de Dolomina's, als ze haar gekend of iets van haar weten.
Yeah.
En dat komt een beetje van, ja, als je een academica bent, dan weet je dat.
Ja.
Maar stel dat je dat niet bent, dan heb je natuurlijk geen mogelijkheden om te zien wat zo'n vrouw waard is. He, dan zeg je alleen, ja, ongelijkheid, die gaan we bestrijden. We gaan de barricades op. We gaan betogen, we gaan staken. Snap je? Toen dacht ik, ja, zij zoekt dus een andere nuance om haar bijdrage te leveren. Dus ik denk dat is ook goed in haar rol geweest. En het feit dat ze ook lid was van de vereniging van, wat is het, de Vrouwelijke Academici, denk ik. Hè? En dat ze ook dankzij een beurs naar Ierland, Londen kon reizen en contact had met de eerste vrouwelijke hoogleraar, Johanna Westendijk. Hè? Dat je denkt, oké, ze zat dus wel in die kringen.
Ja.
Ze heeft nooit zichzelf op de borst geslagen en zei, kijk, mij eens goed zijn.
Ja.
Ja? Maar ze had wel die contacten en ze was daar ook heel dankbaar voor. Dus ik denk, zo werkt het ook. En ik snap dat wel, want ik vind het ook heel moeilijk. Heb ik ook altijd moeilijk gevonden om echt op de barricades te staan. En zeg, kom, we gaan nu naar Den Haag. We gaan nu met spandoeken.
Ja.
Ik heb daar toch altijd een beetje een aarzeling van, ja, nee, dat kan ik niet. Ik schrijf liever een artikel erover.
Ja.
Weet je wel? Ja. En dan denk ik, dat moet ook kunnen. Voor een ander is dat gewoon, yes, ik ga naar Den Haag. Ik moet. Mm. En ik heb dat nooit zo gevoeld. Ook niet toen ik studeerde in Berkeley. Want toen was het natuurlijk het heftigste. Maar daar heb je weer. Ik zat er zo middenin dat ik het niet besefte.
Oh, ja.
En dat ik pas achteraf als ik vertel dat ik in 1967 in Berkeley ben, dat is, wauw, free speech movement, dat en dat en dat. Hoe heb je dat nou meegemaakt? En dan denk ik, ja, gewoon, weet je wel.
Gewoon studeren.
Ja. En dat was zo raar, want dat vind ik ook, vertel ik soms ook aan mijn kinderen. Ik was 18. Ik was helemaal niet een nerd in de zin van, ik kon alles goed. Nee, ik kon gewoon goed leren. Mm. En ik deed HBSB. En dat was, ja, toch dat je heel goed kon leren. En ik had geen gevoel voor actualiteit. Ik las amper kranten. En ik kom in Amerika, ik kom in Berkeley. Er is een oorlog aan de gang. Mm. Er zijn demonstraties. De president, ik wist amper wie de president is. Mm. Zo naïef, hè, en zo primitief, zou je kunnen zeggen. En dan word je midden in een scene gegooid, waarbij alles om je heen gebeurt. En ik weet nog zo goed, ik kom daar als een foreign student. En daar is... In Amerika moet je in je eerste jaar op de kamers wonen. En het zijn nooit kamers voor één persoon, altijd delen. Mm. En waarschijnlijk is dat ook goed, want je leert mensen kennen. Hè?
Ja.
En ik weet, mijn roommate die heeft specifiek gevraagd, ik wil als roommate een foreign student.
Oh, okay.
Dus dat had je ook. Dus die was ook natuurlijk iemand die geïnteresseerd was
in
de cultuur buiten Amerika. Dat was ook mijn geluk. En toen ik daar eenmaal kwam, toen hadden ze ontdekt dat ik dus... Dat meisje was uit Suriname, die helemaal niets wist van Amerika of van politiek. En zij had het eigenlijk op zich genomen om mij in te wijden in de situatie. Dus op die manier leerde ik over de oorlog, wat er allemaal aan de hand was enzovoort. Snap je? En je maakte de dingen mee. Ik ging elke dag naar college, braaf als ik was. En dan liep je door een cordon van agenten en demonstraties. Er werd met traangas gegooid. Van alles gebeurde onder je ogen.
Hè?
Er was een park in Berkeley, dat heet People's Park. Het is nog steeds iets, maar het is nu helemaal verloederd. En, nou. Ze hebben daar zo voor gevochten, met zoveel demonstraties, om dat als People's Park te mogen houden. Weet je wel? Al die dingen gebeurden vlak als ik uit mijn unit stapte, de kamers voor de studenten, gebeurde daar. Maar dat weet je pas achteraf. Hè? En ik heb ook gezegd, ik had nooit de behoefte om dan ook mee te gaan strijden. En dat had te maken ook met de status die ik had. Ik was een buitenlander, ik moest niet gedeporteerd worden. En ik moest alleen studiepunten halen, examens goed halen en zo. Ja. Dat was mijn drijfveer,
ja,
snap je? Ja. Dus dat heb ik alleen maar zo gezien en ook telkens gehoord en notitie van genomen. En pas later begreep ik wat het allemaal was. En ik weet één moment dat ik moest solliciteren. En dat er toen voor alles gaande was. Er werden nieuwe studievakken opgericht. Ethnic studies, black studies. Voor alles. Mm. Dat nieuwe gebied wat wij nu hier ook zouden hebben. En toen was er een profiel. En ik paste helemaal in dat profiel. Ik was Aziatisch, ik was vrouw, dat was een minderheid. Ik was een goede student en ik kan zo worden aangenomen. En dan weet ik nog zo goed dat ik zei, nee, dat wil ik niet.
Mm.
Ik moet aangenomen worden omdat ik goed ben en niet die andere dingen erbij. En dat is natuurlijk een arrogantie ten top, hè, op dat moment. Maar ze voelde het. Het voelde, nee. Ik wil niet dat ze zeggen, ja, maar weet je waarom? Je bent de excuustruus, zoals wij dat noemen. Weet je wel? En ik kon dat niet. Ik wilde dat niet. Dus dat soort dingen, hè. En dat is ook nu de issue. Wat is positieve discriminatie? En willen we dat? Enerzijds, nu ik ouder ben, denk ik, ja, als je goed bent, dan komt dat eruit en dan ben je een rolmodel. Als ik ja had gezegd, had ik ze kunnen bewijzen. Kijk hoe goed ik ben. Je hebt goed gekozen. Weet je wel? Maar het is pas achteraf. En op dat moment, als je dat zelfvertrouwen niet hebt, wil je dat niet.
Ja. Ja.
Dus dat is ook waar meisjes zoals jullie voor zitten. Hè? Wil je aangenomen worden omdat je toevallig dit en dit hebt? En iets waar jij verder niets aan hebt kunnen doen, bijvoorbeeld je achtergrond. Weet je wel? Dus dat is een hele moeilijke vraag.
Ja.
En daar moest ik ook wel over denken toen jullie mij vroegen van, hoe werkt dat nu? Hè? En ik moest denken aan mezelf, dat ik eigenlijk in de eerste helft van mijn leven alleen bezig was met een basis leggen voor wat mijn ouders leren, studeren, iets worden. En dat al die andere dingen van rolmodel, voorbeeld, het speelde niet.
Mm.
En het is pas toen ik dat had, toen ik mezelf kon vergelijken door publicaties, door lezingen, door colleges, dat ik dacht, hey, ik ben eigenlijk wel goed.
Oh, ja.
Weet je
ja.
wel?
Ja.
En ik ben eigenlijk misschien beter dan sommigen ja. die een veel hogere functie hebben dan ik. Ja. Dat bewustwordingsgevoel, dat komt veel later.
Ja.
En ik denk dat je eerst die basis moet hebben van het zelfvertrouwen. Van ik ben goed en ik wil het ook laten zien. En ik kan anderen leren hoe je dat moet doen. Snap je? En daarvoor ja. kan je dat helemaal niet. Dan ben je alleen maar onzeker.
Ja.
En vrouwen hebben dat heel veel. Hè? Dat ik denk, oh, ik heb nu een baan. Maar wat? Wat als ze ontdekken dat ik helemaal niet zo goed ben? Wat als ik door de mand val?
Ja.
En dat ze ontdekken dat ze denken dat ik veel beter. Weet je wel?
Ja.
Het is een kwaal die vrouwen hebben. Ja. En daardoor ga je ook niet morgen naar de directeur zeggen, meneer, ik vind dat ik salarisverhoging moet hebben.
Ja.
Weet je wel? Nooit. Want ik ben nou blij dat ik een baan heb.
Ja.
En ik ben zo blij dat ik dit salaris verdien. Ja, want ja, misschien ontdekken ze dan dat ik helemaal die baan niet moet hebben.
Ja.
Weet je wel?
Ja.
Dus ik was zo een type, een beetje onzeker van, kan ik het wel?
Ja.
En pas op een gegeven moment krijg je het gevoel, ja, het is goed, ik kan het. En dan ga ik ervoor, weet je wel?
Ja.
En dan is je blik ook anders. Dan zie je opeens die ongelijkheid. Dan zie je opeens hoe het mechanisme werkt. En dan denk ik opeens, oké, ik begrijp nu waarom ze me vragen om in een commissie te zitten. En daarvoor denk ik, ja, geen tijd. Ik ben bezig met onderzoek, laat mij nou.
Ja.
Weet je wel? Want je bent bezig met, ik moet laten zien dat ik het kan. En op een gegeven moment, als je dat doorhebt, dan kan je weer dingen gaan combineren. Dan kan je allebei zijn. Ja, maar dan is het heel belangrijk om de mechanismen te doorzien. En te snappen waarom ik moet meedoen. Waarom ik toch wel iets kan bijdragen aan hoe gaan we de normen bijstellen. Hoe gaan we een commissie samenstellen. En daarvoor denk ik, ja, maakt toch niks uit.
Ja.
Weet je wel? En dat vond ik voor mezelf wel een hele belangrijke fase.
Ja.
Dat ik dat door had. En het is dat ik soms denk van, ja, nu heb ik zoveel meer dingen door. Als ik nu in de commissie ga zitten, dan kan ik zeggen, jongens, we gaan het zo doen.
Ja, ja.
En daarvoor denk je, vertel me maar, wat moet er gebeuren?
Ja.
Weet je wel? Het is gek, hè? Het is een beetje ironisch dat het zo gaat.
Ja, ja.
Maar mijn hoop is altijd, jullie zijn veel verder. Jullie zijn niet ingestapt. He, op het moment dat ik moet beginnen. Jullie stappen in die derde golf.
Mm.
En die derde golf is, hoe gebruik ik mijn eigen kwaliteiten om vooruit te komen? En, he, terwijl wij waren, we moeten gelijke salarissen hebben. We moeten, het is een hele andere strategie die je dan hebt. Dus dat hoop ik maar. Dat jullie zien, nou, deze vrouwen hebben het gedaan. He. Kijk maar naar die, kijk maar naar die.
Ja.
En dat je dus gewoon verder gaat en niet terugvalt.
Ja,
weet je wel? Het zijn kleine stapjes, maar dat vind ik wel het leuke daaraan.
Ja.
Als je er nu over nadenkt.
Ja.
Ja.
En we hebben nu jouw wijze woorden op deze podcast.
Ja,
om ons te helpen
om
hierbij.
Te helpen herinneren,
ja.
hè, van jongens, het
ja.
kan. Je moet het echt op die manier proberen.
We hebben zeker een voorbeeld.
Ja,
ja,
ja maar dat helpt echt hoor. Als ik heb namelijk soms het gevoel, als je als mentor aan de jongere onderzoekers kan zeggen van, doe het zo, hè, stap voor stap, en dan kom je de volgende fase wel tegen, dan helpt dat meer dan meteen te gaan stressen en zeggen, ja, dat kan toch niet, Jan heeft dit al bereikt, nu moet jij dat ook. Soms is het niet het juiste moment en dan bederf je veel meer dan als je rustig ernaartoe werkt en kan laten zien, zo moet het en niet anders. Weet je wel? Maar dan moet je wel de rust hebben om het te willen accepteren. En niet denken, ja, maar het moet.
Ja.
En dat is soms waar jullie tegenaan lopen. Hè? Het is zo'n snelle samenleving dat je denkt, ja, maar als ik het niet doe, gaat de andere het doen. En dan is het weer weg.
Ja.
Hè? Die stress hebben jullie veel meer. Ja. En als ik denk aan sollicitatiegesprekken die ik wel gehad heb, dan denk ik zal nooit door de sollicitatie komen met wat ik toen wist en jullie nu veel beter weten, weet je wel. Zo'n gevoel is er zoveel eisen die jullie hebben nu, waaraan je moet voldoen. Dat is echt veel.
Mm.
Ja, dus daar heb ik wel bewondering voor, hè, dat jullie dat redden. Maar goed, zo doen we dat.
Ja.
Ja.
En uw liefde voor Christine de Pizan, daar schrijft u ook over.
Daar schreef ik ook over, ja.
Voelt u zich verbonden met haar als vrouw in die haar brood zelf verdiende? In die unieke positie? Als het
in een heleboel dingen wel, hè. Dat ik opeens, maar dat is ook zo, dat ik denk, je werkt aan je onderzoek, je werkt aan thema's. En opeens komen er dingen bij elkaar. En dat vond ik zo'n mooi moment, hè. Dat als mensen zeggen, wat was je gelukkigste moment in de wetenschap? Dan denk ik, dat gelukkigste moment is dat kruispunt waarbij je opeens ziet waartoe de wegen leiden. En ik heb een hele tijd dingen afgetast. Hè, van oké, Arthur-romans, dat vond ik geweldig. Daar ben ik voor gegaan. Daar heb ik mijn proefschrift over geschreven. En toen kwam ik ook toevallig terecht op de artes-literatuur. Hè. Dat is wetenschapsliteratuur. Dat eigenlijk weinig te maken heeft met een verhalende traditie waar ik zo voor ging. Dus ik dacht, maar ik vond dat heel boeiend. En waarom? Ik denk dat het te maken heeft met een wereldbeeld dat je moet begrijpen om die teksten te plaatsen. Mm. Want die artiestteksten, die instructieve teksten, die vertellen je eigenlijk wat je moet weten om de wereld te begrijpen. En je moet weten dat men in de middeleeuwen al wist dat de aarde niet plat was. Ja. Dat kwam je al die teksten tegen. Je moet weten dat ze dachten dat de aarde het middelpunt was. En al die astrologische dingen. Want dan begrijp je ook beter waarom in bepaalde verhalen of gedichten die dingen tevoorschijn komen. Hè. Dus ik heb mij toen een beetje gestort op die artes-literatuur. En ik heb toen vooral de teksten over de vrouwengeneeskunde interessant gevonden. Mm. En ja, ik zeg je ook, toeval bestaat niet. Ik moest een keer een college geven over nieuwe onderwerpen. Want studenten die wilden niet meer die oude dingen zoals Karel en de Elegas, Beatrice. Het moest nieuw. Hè? En ik moest een doctoraal college bedenken met een thema. En ik dacht, wat zal ik doen? Ik loop naar Jans Kerkhof. Ik denk, morgen moet ik een syllabus of ik moet een beschrijving. En ik zie in de etalage Magic in the Middle Ages. Richard Kiekhever. Ik dacht, Magic in the Middle Ages. En ik dacht, eigenlijk vind ik dat wel boeiend. Vanuit Suriname, vanuit de verhalen. Dat ik dacht, magie is een heel belangrijk iets. Mm. Dus ik heb me toen gestort op magie in de middeleeuwen. Dat is het eerste begin van artes-literatuur dat ik deed. En via magie kwam ik ook teksten tegen waarbij de vrouw met name heel negatief wordt afgezet. Want vrouwen die magie bedrijven, dat zijn heksen.
Ja.
Dat zijn vrouwen die willen dat de man zijn potentie verliest. Mm. Het zijn castrerende bitches, weet je wel. Dus het was heel fascinerend. En van het een komt het. Dus ik had die tekst in mijn hoofd en toen kwam ik teksten tegen over het vrouwelijk lichaam. En daar zie ik opeens een tweescheiding. Ik zie opeens dat teksten, met name geleerde teksten, die beschrijven dat het vrouwelijk lichaam minderwaardig is. Het is een mispaksel. Het mannelijk lichaam is de norm. Mm. Dus alles wat vrouwen hebben, is minder. En dat het veredelde materiaal dat een mannelijk lichaam voortbrengt, dat is het sperma. Het sperma is wit, transparant, en dat is de edele stof die je produceert. Maar wat hebben vrouwen? Menstruatie.
Mm.
En dat is het bloed. Dat is het giftige, een afvalstof dat eruit moet enzovoorts, weet je wel. Dus opeens kreeg je allerlei interessante tegenstellingen waarvan ik dacht, hoe zit dat nou? Toen ik in Suriname was, toen werd mij wel eens verteld, als je een koek gaat bakken, moet je zorgen dat je niet ongesteld bent als je een koek bakt. Want dan zakt hij zo in elkaar, het ding gaat niet reizen.
Yeah.
Ik dacht, waar komt dat nu weer vandaan, weet je wel? Dus opeens gaan dingen een rol spelen en opeens dacht ik, ik moet meer daarover weten. Ik moet weten hoe men dacht over het vrouwelijk lichaam, waarom men zo dacht. En het belangrijkste was toen ik dacht, hoe kan ik al deze onzin nu begrijpen? Want ik weet toch dat het niet zo is. Hè? En toen kwam ik Christine de Pizan tegen. En dat was zo merkwaardig, want ik had net die Latijnse. Christine de Pizan schrijft dus een allegorisch verhaal waarin zij betreurt dat ze vrouw is. Want ze zei, ik zie de literatuur en het vrouwelijk lichaam is gewoon minderwaardig. En dan zegt ze, God, alsjeblieft, maak mij een man.
Oh ja.
Ja? En dan verschijnen er drie allegorische vrouwen die haar gaan vertellen waarom het zo is en dat ze niet een man moet willen zijn en zo, maar wat het eigenlijk betekent. Hè? Wat de werkelijkheid is en hoe je dat moet plaatsen. Dat was voor mij echt van, het kwartje viel. Ik zei, hier heb ik een vrouw, die ziet het als vrouw en die zei, wat is dit voor onzin? Weet je wel? En die zegt ook, je moet het niet geloven. Mannen schrijven dit, omdat ze willen dat jullie, dat wij vrouwen het geloven.
En dit is de 14e eeuw, toch?
Ze schreef die tekst in 1405, dus begin 15e eeuw.
Ja,
dat is ontzettend fascinerend. Ja.
Niet geloven dat ze dat zegt, van, dat moeten jullie niet geloven. En toen dacht ik, maar waarom heb ik maar één stem? Waarom heb ik alleen Christine de Pizan en niet alle vrouwen?
Ja.
En toen kwam ik langzaam op het spoor van, je moet geletterd zijn. Je moet met de mannen mee kunnen dingen. Je moet gerespecteerd worden. Mijn moeder die zei, leren. Ja. Weet je wel? Ja. En toen dacht ik, als ik kijk naar haar achtergrond, dat is precies wat er gebeurt. Ja, ze is geboren als dochter van een hele beroemde vader, die arts, medicus, hofastroloog van de Franse koning. Die wilde een zoon, kreeg een dochter. En die zei, ik geef jou precies de opleiding die ik aan mijn zoon zou geven. Alle tutoren, alle talen, alle boeken, bibliotheken van de Franse koning waren tot haar beschikking. Dus zij leerde alles. En omdat ze dat kon, kon ze ook de pen hanteren. Kon ze ook een polemiek zelf voeren met mannen uit die tijd. En zeggen, dit kan toch niet wat jullie schrijven enzovoort, snap je? En toen dacht ik, dit is het. Wij hebben niet genoeg vrouwen die mee konden doen. Die konden lezen en schrijven. En dat was voor mij toch het aspect van beeldvorming en kennisoverdracht. Hoe geven wij door aan mensen wat eigenlijk ze moeten weten? Wie bepaalt dat? En toen dacht ik, als ik als man schrijf dat dit en dit en zo is, dan is het het perspectief van een man. En als ik vrouw ben, kan ik zeggen, ik wil een tegenwicht bieden, ik ben vrouw en ik zie het zo. Maar als ik niet kan schrijven, zwijg ik. En die dingen van de mannelijke stem, die worden doorgegeven. Vrouwelijke lezers, die niet tegen hem op, die nemen het aan. Ja, dus als je ongesteld bent, moet je dat, hè. Niet naar de kerk. Dat is vies. Begrijp je? Dus dan neem je die dingen, dan wordt het een norm.
Ja.
Het wordt een ritueel, dat je zegt, dat is zo. En dat is voor mij heel erg baanbrekend geweest in mijn eigen gedachtegang. Van hoe moet ik mijn werk nou zien? Hoe moet ik nou eigenlijk het vakgebied bestuderen? En hoe moet ik dat zinvol maken voor mezelf? Want ik kan natuurlijk heel veel kennis opdoen en encyclopedische kennis aan jullie doorgeven. Maar ik vond het belangrijk om te kunnen zeggen, maar wat doe ik daarmee? En hoe kan ik jullie laten zien dat waarin wij nu leven, dat al die rituelen, normen en waarden gewoon bepaald zijn door bepaalde factoren die op dat moment belangrijk waren. En dat als jij de machthebber bent, kan jij zeggen, ik wil dat de winkels om 5 uur sluiten. Of om 12 uur 's nachts, of helemaal niet. En er wordt naar je geluisterd. Snap je? Dus ik vond dat een hele belangrijke gewaarwording. En ik moest toen telkens weer denken, dus dan kom ik toch weer bij Maartje, dat die dus eigenlijk ook dit soort zelfreflectiemomenten heeft gehad, hè, als ik kijk naar die biografie. En ik heb die ene toen genoemd, want ik vond dat geweldig. Iemand die haar feliciteert met haar promotie, weet je nog?
Ja.
En het is een hele bekende man, Bonaventura Kruidwagen. Ik vond het ook een heel interessante naam. En die feliciteert haar, ik moet even zoeken, met haar geweldige prestatie. En zoals een man betaamt, hij is geweldig. Hij zegt tegen haar, nou, ik heb geen tijd gehad om het hele boek te lezen, maar ik ben een oude rot in het vak. En ik kan al met een paar kleine passages zien wat de kwaliteit is van het werk. En daar feliciteer ik u mee, ik parafraseer hem. Hè. En dat hij ook zegt van, ja, en wat ik ook vind, dat de kwaliteit al bevestigd is, het formaat en de uitgave van het boek. Hij is namelijk een boekhistoricus. Hè? Dus hij zegt, dat straalt het al uit, dat dit kwaliteitswerk is. Weet je wel? Dus dat is nou allemaal mooi. En dan komt hij met een slot. En dat vond ik geweldig. Hij zegt dan, hij beëindigt met deze opmerking. Als u op uw levensweg het boek van de liefde tegenkomt en de drager ervan u aanstaat, smijt dan alle papieren boeken van u af en zorg dat u datgene wordt waarvoor de natuur u bestemd heeft. Een lieve, opgewekte echtgenote en moeder. Dus dat schrijft hij in die brief die hij aan Maartje stuurt. En we weten dat Maartje die brief heeft gehad. Het is in haar archief. Maar verder weet je niets. En ik vind dit zo spannend. Ik had zo graag vlieg aan die wand. Want wat heeft Maartje toen gedaan? Ja. Want dat is toch wel alles bepalend, hè? Hoe je in het leven staat. En toen dacht ik ook, zou ze zeggen, nonsens. Want dat doet ze vaak. En dat schrijft ze in de dikke kantlijn. Ja. Of ze zegt, hier, you know, en dan lachen. Of, of zou ze zeggen, nou, het is zo'n geweldige geleerde. Laat maar zitten, weet je wel? En ik denk telkens, nou, misschien was dit de drijfveer. Dat ze, ik zal je eens laten zien. Hè? En dat ik nog talrijke papieren boeken de wereld in zal slingeren, weet je wel? Maar zo'n opmerking, dat was toch tijdsgeest.
Ja.
Want ik herinner me verhalen dat ineens, toen ik zwanger was, werd ik ontslagen. Of toen ik trouwde, mocht ik niet meer hier komen werken. Mm. Nou, dat zijn dingen, hè, die hebben we allemaal geaccepteerd. Mm. En het is pas nu dat we ook zeggen, mag je niet gaan werken? Dat kan toch niet? Het is toch ouderwets of dat is van een andere tijd, weet je wel? Dus die dingen vond ik wel heel erg verhelderend om te kunnen zien dat Maartje Draak daarmee geworsteld heeft. En dat ze ook de vraag van single of niet, weet je wel, dat vond ik ook zo. En als ik nu een proefschrift moest schrijven, dan zou ik al die verhalen en die bijna in raad en daad gebruiken. En dan zeg ik, dit is een proefschriftonderzoek. Hè? Ja. Analyseer ze en kijk, wat is het precies? Want dat is een heel ander aspect.
Ja, ik sla het op hoor.
Ja, echt waar, dat is zo vruchtbaar. Hè? Dat ik denk, dat zie je een heel andere kant van de mens.
Ja.
Want Gerritsen is natuurlijk Gerritsen. Hij is een wetenschapper puur zang. En hij kijkt naar het vakgebied. Want dat is zijn kracht. Dat beschrijft hij ook geweldig. Maar dat persoonlijke aspect, dat ligt hem veel minder. En dan moet je een heel ander iemand voor hebben met een genderbenadering. Hè, die oog heeft voor wat het allemaal is. En dat vond ik zo fascinerend uit de dingen die ik nu heb gehaald. Van, wat is dat eigenlijk? Hè? En die moeder-dochterrelatie en die dingen. Ja? Maar goed, die heb ik toen eruit willen lichten. En voor mezelf, die Christine de Pizan.
Ja.
Dat ik dacht, dat is voor mij eigenlijk een heel belangrijk aspect geweest voor de bewustwording van hoe je dit kan doen. En wat ik dan zo mooi vind van mijn vak, is dat nog steeds, hè, want ik had laatst, had ik jullie verteld, heb ik een lezing gehouden over de middeleeuwse verhaal. Met de middeleeuwse geneeskunde en met name die vrouwen. En we hebben toen ook gezegd, hoe kan het nou, hè, dat wij nog steeds met die met dat glazen plafond zitten en nog steeds met al die verschillende ongelijkheden waar we voor vechten. En toen kwam er ook nog die hele discussie over waarom mogen vrouwen in Iran dit en dit niet, hè? En dat is waardoor ik toen een hele tijd heb besteed aan hoe leg ik ze uit, hoe dat nou precies zit en waarom dat voorval van Iran eigenlijk onderdeel is van een heel groot historisch proces. Hè? Van waarom knippen Iraanse vrouwen hun haren af? Want dat was heel prominent in alle koppen. En toen dacht ik, kijk, als je nou een student bent medievistiek of van de oudere letterkunde, dan heb je daar misschien wel een antwoord op. Dan kan je mensen de context geven om te begrijpen hoe het zit. Want ik heb toen met studenten vraagstukken uit de encyclopedie behandeld. En in die traditie, dan stel je een vraag en dan komt er een wijze man, die geeft het antwoord. Mm. En het is de bedoeling dat je dat wijze antwoord als een gegeven beschouwt. Hè? Ik weet niet of jullie katholiek zijn of nog ooit uit de catechismus hebben moeten lezen. Nee, hè?
Jawel. Heidelbergse catechismus.
Ja. En daar heb je een boekje, hè? Waartoe zijn wij op aarde? Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en hiernamaals gelukkig te zijn. Weet ik zo uit mijn hoofd, want ik heb op de nonnenschool gezeten. Weet je wel? Nou, die traditie van de Sidrak is ook van waarom dit, waarom dat. En heel interessant. Dat is de vraag, hoe komt het dat vrouwen zo emotioneel reageren op vreugd en verdriet in de wereld? Het antwoord. Vrouwen reageren zo emotioneel omdat zij lichter bloed en lichtere hersenen hebben dan mannen. Ze zijn als kleine twijgjes aan de bomen die in alle richtingen met de wind meewaaien. Zo zijn vrouwen. Want bij het minste of geringste wat ze horen of zien, gaan ze lachen, schreeuwen of huilen. Dat zij zo weinig gezond verstand hebben, komt door de lichtheid van hun bloed. Want waren zij net zo wijs als mannen, dan zou men ze rechters en heersers maken en zouden zij vonnissen wellen en heersen zoals mannen. Maar men doet het niet, omdat zij weinig bloed hebben en wankelmoedig zijn. Alles wat zij van anderen horen, geloven zij, of het nu waar is of niet. Daarom reageren zij zo emotioneel op vreugde en verdriet in de wereld. 70 vrouwen laten zich gemakkelijker misleiden dan 1 wijze man. Dat komt door hun gebrek aan gezond verstand. Bij zo'n vraag denk ik, kijk, hier komt een heleboel bij elkaar. Wat ik gelezen heb in de teksten, die worden doorgegeven. Hè? Vanaf Aristoteles over dat vrouwen minderwaardige schepsels zijn, tot de teksten over de vrouwengeneeskunde, wat je moet doen als je te veel of te weinig menstrueert, enzovoorts. Het komt bij elkaar. En nog heel lang is het toch zo, vrouwen zijn al wispelturig. Als je menstrueert moet je niet in de buurt komen, want dan doen we gekke dingen. Weet je wel, dan worden we boos. En nog steeds. En nu zeggen ze van, ja, maar het is zo, hormonaal is er iets aan de hand. Dus heb er begrip voor, weet je wel. En nu mag er ook over de overgang gesproken worden. He, dus, en vroeger, dan deed je dat niet. Want dan werd je hekst al automatisch, want je was al afgedankt. En je kon geen afvoer meer hebben van je afvalstoffen, want je houdt op met menstrueren. Dus het hoopt zich op. En heksen hebben dat natuurlijk helemaal. Dat zijn van die oude vreselijke vrouwen, weet je wel. Dus als je zulke actuele dingen ziet en je ziet dan dat op een praatprogramma zoals in Op 1 3 vrouwen hun haar een lokje afknippen. En dan denk ik, ja kijk, dat is een moderne manifestatie, hè, om aan te geven. We knippen het af omdat wij willen. En we willen niet dat mannen zeggen, nu mag je naar de kapper en nu niet. En dat heeft allemaal te maken met onze eigen normen en waarden. Hè? En waarom is dat Iran anders dan bij ons? En wat is dit? En wat ik zo telkens heb willen uitdragen in mijn vakgebied is, als ik jullie als studenten leer over de middeleeuwen, dan wil ik jullie laten kennismaken met een andere cultuur, een andere wereld. En ik hoop dat jullie daardoor die bredere blik hebben. Die stereoscopische blik, zoals Maartje dat noemt. Hè? Dat jullie opeens zeggen, hé, dat kan ook. En dat kan ook. En dat je dan een empathie ontwikkelt. Een sensitivity. Hè? Van, het kan anders. En ik denk dat dat eigenlijk een meerwaarde heeft voor iedereen. Hè? Want dat je ook in de huidige samenleving veel opener bent om te accepteren dat iemand heel anders is. En het is zo belangrijk dat je dat met elkaar kan delen. Ik weet nog zo goed, toen wij in Apkoude kwamen wonen, kwamen de buren ons allemaal verwelkomen, vond ik erg leuk. En dan kon je al meteen zien hoe de denkwijze is van de verschillende mensen. Een van de buren, die was net terug uit Afrika. Ze zijn blanke mensen die in Afrika hebben gewerkt. En die komen met hun kinderen. En mijn kinderen waren heel klein en die aten toen noedels met een stokje. Oh, ja. En die kinderen uit Afrika die zeiden, oh, wat interessant, mogen wij ook proberen?
Oh, ja.
De overburen, die nooit buiten zijn geweest, die komen en zeiden, wat gek.
Ja.
Waarom eten jullie met stokjes? Weet je wel? Dus toen dacht ik, kijk, het is al zo eenvoudig, hè, dat als je niet kennis hebt gemaakt met iets anders, dat je dat niet ziet.
Dat
en meteen, wij en jullie, het is anders, het is gek, het is vreemd. Hè. En ik vond dat zo bepalend ook. En ik denk, ja, dat is wat ik met mijn colleges wilde, dat jullie ook zien. Nou, die middeleeuwen, die waren wel heel anders. Maar daardoor begrijp je ook dat je op een andere manier dat moet beoordelen. En niet meteen moet zeggen, al dat bijgeloof, dat gedoe, is toch raar, ook met magie. Weet je wel, dat is, ja, dat geloof je toch niet? En dan denk je, ja, maar begrijp eerst, waarom kwamen ze daartoe? En wat wilden ze eigenlijk? En in feite kwam ik altijd uit, de behoefte blijft hetzelfde. Je wil iets begrijpen, je wil iets verklaren. De ene zoekt het in religie, en de ander zoekt het in een andere denkwijze. Maar in feite willen we allemaal hetzelfde. Je wil begrijpen waarom je op aarde bent. Je wil begrijpen waarom je bepaalde beslissingen wil nemen en niet wil nemen. En dat is eigenlijk wat wij allemaal doen. Ik vind altijd dat ik moet eindigen met een leermoment. Dat geef ik altijd mee. En nu komt het leermoment.
Okay.
Wat je moet hebben.
We zitten klaar.
Iedereen dan goed opletten in de podcast.
Dan moet dus opletten, want het komt op het examen. Hè? Ja. Het leermoment van mevrouw Lee. En nadat ik al die dingen heb verteld over wat het is. Nou, ik zeg dan. Mijn stelling. Wie de macht heeft, bepaalt de regels. Wie schrijft, die blijft. Voor een kritische en constructieve bijdrage aan het maatschappelijk debat is historisch inzicht in het proces van kennisoverdracht en beeldvorming van cruciaal belang. Maartje Draak begreep dat als geen ander. Ik plaats haar in dezelfde eregalerij als Marie de France, als Christine de Pizan en nog vele andere vrouwen en mannen die ieder op hun eigen manier een wezenlijke bijdrage leveren aan de vrouwenemancipatie.
Ik voel dat we even moeten klappen.
Ja, dat dacht ik ook al. Ja. Of een mic drop.
Ja. Geweldig.
Ja, echt prachtig. Heel inspirerend.
En er zijn altijd nog... Zijn er nog andere vragen? Ja. Wil je nog wat weten voor het tentamen? Ja. Wat gaat u vragen, mevrouw?
Ja, oh ja.
Hoe lang duurt het tentamen?
Die vragen veranderen ook nooit.
Die veranderen nooit. Ja. En Leni van Strien, dat vind ik ook zo leuk om die link te leggen. Ik ben docent van het jaar geworden.
Oh, wat leuk.
Door studenten voorgedragen. Ja. En Leni van Strien zat in de commissie bij de faculteit.
Oh, ja.
En het helpt allemaal mee, hè. Ja. Want er is dan een tijd dat ze zeggen, ja, waarom hebben we altijd mannen? Oh. En dat is typisch op Leni.
Dat klinkt wel als Leni.
En die zijn, vrouwen kunnen ook wat. Leni heeft mij toen ook gezegd, ik ga jou benoemen in een commissie om bijvoorbeeld een tutorproject te proberen. Mm. Is er niet iets dat wij hier kunnen proberen in te stellen enzovoort. Ja. Dus je moet ook vrouwen in het bestuur hebben, die opeens denken, hé, waarom vragen we die niet? Dat bedoel ik met, hè?
Dat is precies die wat Leni ons ook vertelde.
Dat ik denk van, maar waarom heb ik daar nooit aan gedacht? Omdat ik niet dat zelfvertrouwen had. Ja. Ik ben geen bestuurder. En Leni kon dat wel.
Ja.
Dus Leni zit daar in het faculteitsbestuur, die kijkt om zich heen en zegt, nou, ik ga Olanda vragen of ik ga die vragen. En dan gaat het balletje rollen.
Ja.
Hè? Want dan ga ik meedoen.
Ja.
En dat soort dingen, dat hebben we nodig. Mm. En daarom denk ik ook als ze me vragen om in het bestuur te zitten, dan ga ik.
Ja.
Want nu weet ik dat ik het kan. Ja. En nu weet ik dat mijn oordeel ertoe doet. En nu kan ik een bijdrage leveren. Ja. Voordien was ik veel te bangig om op bek te vallen. En dat zegt, daar heb je er weer, ze kan er niks van. Weet je wel? Dat is zo typisch vrouwelijk.
Ja.
Het is echt erg. Ja. Dat we dat moeten constateren, toch?
Ja.
En dat heeft mij toen ook gedreven om ja te zeggen tegen het voorzitterschap van een visitatiecommissie.
Oh,
want dat vond ik het ergste dat je kon bedenken. Is een visitatiecommissie, right? Maar wie wil dat nou?
Yes. Yeah.
Maar dat heb ik toen gedaan. Yeah. En het heeft mij ook heel veel gebracht. Mm. Ik was de enige vrouw in die hele commissie
echt
met
waar?
10 mannen.
Oh. Wauw.
En daar heb je het voor. Kom ik binnen met die mannen. En dan soms denken ze, wie is nou de voorzitter? Ik ben de secretaris, hè. Ik ben altijd de secretaris, weet je wel. Totdat ik opsta en zeg, mag ik u welkom heten? Ik ben de voorzitter. En dan zie je dat. Hoe kan dat? En dat vind ik ook, dat is dus wat we moeten hebben, het rolmodel.
Ja.
Dat het kan.
Ja.
Want niemand zou gek opkijken als het 10 vrouwen en 1 man was. En natuurlijk is hij de voorzitter.
Ja.
En nu was het omgekeerd.
Ja.
En dan was het opeens, dat nee, hè? Hoe zit dat nou? En dat vond ik, dat moest ik doen.
Ja.
Dat was ik verplicht om te doen aan het einde van mijn carrière.
Ja.
Dit doet me denken aan een verhaal dat Leni vertelde.
Ja.
Zij was ook op een gegeven moment voorzitter van een commissie. Waar verder alleen maar mannen bij zaten. Maar toen dachten de mannen dat ze daar was om koffie te brengen.
Ja. Bijvoorbeeld.
Ja.
Over dat artikel over die moeder-dochter-relatie.
Ja. Oh ja, dat heb ik toen ook genoemd. Hè, want ik vond dat zo emotioneel. En ik denk, dat is misschien ten diepste in haar ziel dat ze dat schrijft. En het heeft mij heel erg ontroerd, omdat in die periode ik mijn moeder heb verloren.
Ach, ja.
En mijn moeder is gestorven in 2019. En het was in april en Gerritse heeft dit gepresenteerd iets later, hè, in de zomer. En toen hij mij vroeg, heb ik gezegd, Wim, ik weet het niet. Ik weet niet of ik dit kan, want ik ben nog steeds bezig met het verdriet om mijn moeder. En op een gegeven moment dacht ik, maar misschien, toen ik het boek ook las, dacht ik, dit is ook te mooi. Het is ook een eerbetoon aan mijn moeder, hè, die mij al die dingen heeft bijgebracht. En die eigenlijk voor mij het symbool is van de orale traditie. En omdat ze in die orale traditie is, is ze verschrikkelijk goed in uitleggen. En soms heb ik dat te veel. Ik herhaal. Hè. Ik herhaal te veel omdat ik denk, je moet het begrijpen. Hè. En mijn moeder herhaalde omdat ze geen schrift had. En ze denkt, jullie moeten het goed begrijpen. En wat ik zo heb gevonden in het nalatenschap van mijn moeder, in de dingen die ze bewaarde, knipseltjes uit bijvoorbeeld, daar had ze een etiketje van een bepaald middel. Of van een product. Want ze weet niet hoe ze moet uitleggen wat het is. En dan is het, als je dit koopt, dan ziet het er zo uit. Ja. Hè? En alle papiertjes die ze vindt met letters erop, dat vond ze kostbaar. Want ze weet niet wat daarop staat.
Ja.
Dus dan bewaarde ze al die dingen. Vond ik eigenlijk zo knap. Hè? Ja. En ook dat het dat idee is van als je dingen alleen maar kan doorgeven via de mondelinge traditie. Dan heb je een hele andere manier om de dingen te willen laten beklijven. En dat stukje van haar, van Martje Draak en die moeder, dat heb ik ook opgenomen, omdat dat zo goed weergeeft wat ze bedoelt eigenlijk, hè, met de moeder-dochterrelatie. Mag ik dat nog even noemen?
Ja.
Dat was zo prachtig, dat ik denk, dat kan zij alleen maar zo verwoorden. Want ze vertelde me vaak over haar moeder als ik kwam, want er was een portret van haar moeder. En ik zei, wie is dat? Toen zei ze, dat is mijn moeder. En ik weet dat de vraag, oh ja, dat was in die vraag, hè, dat iemand haar op haar 80ste heeft geïnterviewd.
Yeah.
En dat zij toen die vraag heeft beantwoord. En dat was dat persoonlijke leven dat zij heeft geleid. Ik weet niet of het te ver voert als ik daar nog even op inga.
Nee,
en dan kun je altijd knippen, hè?
Heel graag, yeah.
En dat is dat ze in haar dagboek, dus niet in Raad en Daad, in haar dagboek dat ze bijhield, heeft ze dus iets opgeschreven. Ze is dan 40 jaar. En dan zegt ze, de grote vraag is steeds hoe het zit met de eenzaamheid. Met andere woorden, hoe leef ik eigenlijk? Want er is een drijfveer. Iets en blijkbaar heel groot en belangrijk deel van mezelf drijft me deze kant op, deze wildernis in. Want een eenzame wildernis is het. Hoe zou het zijn als je deze dingen getweeën deed? Zou ik het niet verschrikkelijk graag een partner hebben op deze exploraties? En hoe goed of slecht ben ik gezelschap voor mezelf? Deze vraag, die komt terug, hè, in een interview. 40 jaar later, dan heeft ze een interview met iemand voor het tijdschrift van de Aziatische kunst. En die vraagt haar of ze ooit een huwelijk heeft overwogen. En zonder een spier te vertrekken, antwoordt ze, ik had een vriendin die erg veel seksappeal had, maar ik had beslist geen seksappeal. Verliefd, jawel, dat ben ik wel geweest. Maar dan op iemand die als verloofde aan iemand anders was vergeven. Maar dat heeft me nooit woede of tranen gekost. Ik ben nu eenmaal niet erg opgewonden van nature. Achteraf zeg ik, nee, ik heb het getrouwd zijn niet gemist. Nou, Gerritse, die komt ook met de verklaring. Hè? Hij zegt dat dit misschien ten dele te verklaren is uit het feit dat ze na de dood van haar vader is in 1948 gestorven. En ze heeft toen haar moeder bij zich laten wonen. En dat is tussen haar 41ste en 63ste jaar. Moet je nagaan. Meer dan 20 jaar. En dat zijn de vormende jaren. Hè? Als je ooit een partner wil, als je ooit kinderen wil. Ja. Haar 41ste en 63ste heeft ze dus met haar moeder gewoond. En dan citeert Gerritse ook die liefdevolle beschouwing die ik graag aan jullie wil voorlezen. Dan zegt zij in Raad en Daad, hè, want dat is zo'n belangrijke bron, jongens. Dat moeten jullie gaan onderzoeken, oké? Want, ik citeer, want er is geen ontkomen aan. In het natuurlijke verloop van de dingen ligt dat moeder meer en meer kind wordt. Dat zij meer verzorging gaat behoeven, dat haar tempo afneemt. Dochter kan een moedercomplex krijgen, waardoor zij al te bezorgd wordt en zich nodeloos ongerust maakt over haar kind. En dat mag dochter beslist niet doen. Dat is typisch iets wat Maartje zo heeft. Ze spreekt dan een beetje afstandelijk en dan, ja. En paradoxaal genoeg is het een verblijdend teken als dochter en moeder nog ongeduldig kunnen worden met elkaar. Dochter als moeder weer iets heeft vergeten, moeder als dochter haar al te veel in de watten wil leggen. Het betekent dat de periode nog niet is aangebroken waarin men alleen maar voorzichtig moet zijn, want dat is de tijd van het bedreigde leven en het naderende afscheid. Het is daarom dat men zich met vastberaden hart dient te plaatsen in een kruispunt van twee tegenstellingen. Onbezorgd met elkaar leven of men nog 1000 jaar te goed heeft, en leven of men elkaar de volgende dag kan verliezen. Gelukkig de dochter die haar moeder op deze wijze zo ver mogelijk mag begeleiden. Nou, ik vond dat zo prachtig, want mijn moeder is gestorven op 92-jarige leeftijd. En als je dan denkt aan hoe ze is geweest, en het is precies zoals Maartje het beschrijft, op een gegeven moment wil je overnemen. Want dan moet je zeggen, nou, dat moet je niet doen. Of jij moet dit. Hè? En dan komt er opeens een hele andere verhouding tot stand. Ik herkende dat zo en ik voelde dat zo met haar mee. Dus vandaar dat ik dit zo ontroerend vind. En dat ik ook denk, ik snap haar helemaal. Hè, waarom ze haar loopbaan op die manier heeft eigenlijk ingevuld. Wat ik toen heb gezien eigenlijk na dit gelezen te hebben, is dat ik een verband zie met al deze dingen. Hè. Ik zie een zelfstandige, zelfbewuste vrouw, Maartje, die de kansen om een wetenschappelijke loopbaan te volgen met beide handen heeft aangenomen en naar beste vermogen heeft ingevuld. En net als iedere vrouwelijke wetenschapper werd ze geconfronteerd met levensvragen, zoals we allemaal hebben. En moest ze keuzes maken die bepalend zijn voor het verdere verloop van haar leven. Welke afslag neem je? Hè? Wat ik zei van, je leven gaat zo volgens dat pad dat je inslaat. Volgt ze het pad naar de eenzame wildernis, hè? Dus het papieren boek van de wetenschap, zoals die meneer zo zei. Of kiest ze voor het leven met de ander. En uit haar levensloop kan je zien dat ze gehoor heeft gegeven aan haar innerlijke drijfveer om het pad van de wetenschap in te slaan. En dat ze alle mogelijkheden, alle kansen die zich voordeden, ten volle heeft benut. En dat ze een belangrijk deel van haar leven met haar moeder heeft mogen delen, dat heeft ze als een groot geluk ervaren. Hè? En dat maakt aannemelijk waarom ze met volle overtuiging die wetenschappelijke roeping kan volgen en het getrouwd zijn nooit heeft gemist. En ik vond dat bevestigd in haar laatste conclusie in de levensloop van een draak. Want dan zegt ze, ik ben nu 80. Ik constateer dat de botten pijn gaan doen, maar dat het hoofd nog in orde lijkt. Nou, ik hoop dat ik het ook kan zeggen als ik 80 ben. Terugziend zegt ze, ik ben nauwelijks ziek geweest en ongelukken heb ik niet gehad. Ik voel mij bevoorrecht boven miljoenen. En de vraag dringt zich op, waarom zo bevoorrecht? En dan zegt ze, de wereldmythologieën geven daar zeer verschillende antwoorden op, maar de vraag blijft. Ja, het is echt. En dan zie je ook, het is niet een verbitterd mens. Hè? Het is iemand die het leven toch heel mooi heeft ingevuld, op haar manier. En daar voelde ik mij heel blij om. Hè? Want je hebt toch van, ja, was ze eenzaam? Vond ze het verschrikkelijk dat ze dit niet heeft gedeeld? Maar hier zie je iemand die het ten volle invult met haar mogelijkheden en hoe het is. En vandaar dat ik toen dat stukje van Marie de France, maar dat is weer een andere chapitre, heb gezien als, dit is echt Maartje. Hè? Dit is echt haar manier waarop ze naar de dingen kijkt. En ik zie de parallellen. Hè? Dat ze Marie de France, iemand uit de 12e eeuw, ziet zoals ik, Christine de Pizan. Hè? Dus dan zie je Maartje, Marie de France, 12e eeuw. Ze ziet daar een geweldige vrouw die zich met de mannelijke schrijvers kan meten. Want Marie de France staat ook op het kruispunt van vernieuwingen. Voor het eerst worden er verhalen op schrift gesteld. En zowel volkstalige verhalen als Latijnse. En Marie de France, die deed dat. Die kon dat allebei. En ze koos de moeilijkste dingen om te maken. En Maartje Draak is een en al bewondering en lof. Dat ze zegt, horen jullie dit goed? Zien jullie ook dat zij bekwaam is, dat ze ook precies haar publiek weet te weer te bespelen. En dan zie je ook, Maartje ziet dat. Hè? En ik heb opeens toen bij Christine de Pizan gedaan. Hier heb ik het antwoord. Dit is de vrouw die het doet, want ze heeft kennis gehad enzovoort, snap je? Dus ik vond dat opeens, ja, dat zijn de parallellen die wij als vrouwen hebben in het leven. Opeens zie je iets dat je voordien niet zag, want je was er nog niet rijp genoeg voor. En daarom zeg ik ook, ik ben jullie dankbaar dat ik dit moest gaan bedenken. Dat ik moest gaan reflecteren. En dat ik moest gaan, hoe was het ook alweer? En dat je opeens dingen ontdekt en dat je de verbanden ziet. En dus daarom heb ik dit toen ook in een flow kunnen schrijven. Dat ik denk, dit is hem. Dit wil ik jullie ook laten delen en meegeven. Wat het mij heeft gebracht. En wat ik hoop dat het jullie ook zou brengen. Snap je? Dus op die manier heb ik het bekeken. En nu ga ik ophouden.
Zet nou maar eens even uit.
Ja, echt fascinerend
ja,
om het te doen. En dat vond ik van dit proces, dat jullie mij dwongen door die vragen. Kijk weer even terug, terwijl ik dat natuurlijk al lang vergeten was. En toen kwam ook het moment van reflectie. Het is heel, het mes snijdt aan twee kanten. Hè?
Ongelukkig.
Dat ik het voor jullie deed, maar ook voor mezelf.
Oh, fijn. Ja, dat was goed om te horen.
Ja, zo werkt dat, ja.